Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het eerste zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagavond 14 juli 1844 te Londen. Het is naar aanleiding van Hosea 6 vers 4a. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Ik ken geen gedeelte van de Heilige Schrift dat zo moeilijk is te verstaan als het boek van Hosea. Het is moeilijk om het in zijn letterlijke betekenis te verstaan. En nog moeilijker, indien al mogelijk, om dezelfde geestelijke betekenis recht te bevatten. Het is in de letterlijke betekenis moeilijk, omdat wij zo weinig van de geschiedkundige omstandigheden van Efraïm of Israël weten, onder welke deze profetieën geschied zijn. En dezelfde geestelijke en bevindelijke zin is moeilijk te begrijpen, omdat Efraïms onderscheidene karaktertrekken zeer verstrooid in dit boek zijn opgetekend, hetwelk het samenbrengen van een gehele en een juiste beschrijving hoogst bezwaarlijk maakt. En echter kunnen weinige woorden van de letterlijke zin van het boek ons de weg banen om de geestelijke mening daarvan enigszins te begrijpen. En welke zijn dan de geschiedkundige omstandigheden waaronder de profeet Hosea deze profetieën schreef? Ze werden grotendeels gericht tot Israël, dat is tot de 10 stammen die onder de regering van Jerobeam van Juda afvielen en die kort na de profetieën van Hosea de Salmaneser, de koning van Assyrië, gevankelijk werden weggevoerd. Het was daarom kort voor hun ballingschap dat Hosea tot die 10 stammen, bekend onder de naam van Efraïm, omdat die de aanzienlijkste onder hen was, deze profetieën richtte. Maar vestigen wij onze aandacht op de geestelijke betekenis van dit boek, dan vinden wij een veel diepere betekenis dan enkel een blote aanspraak aan die 10 stammen. Wij vinden daar een karakter, een geestelijk karakter voorgesteld en onder de naam van Efraïm beschreven. En wie en wat dit geestelijke karakter is, zal het onderwerp van enig onderzoek voor ons uitmaken. Het leidt geen twijfel of hier wordt een kind van God onder de naam van Efraïm voorgesteld. Want de beloften die wij hier opgetekend vinden, die zijn zo groot en heerlijk, dat niemand dan alleen een levende ziel daarmee bedoeld kan worden. Evenwel, een kind van God onder bijzondere omstandigheden en in een bijzondere staat. Laat ons daarom dienaangaande enige karaktertrekken van Efraïm zoeken bijeen te verzamelen. Allereerst, de meest in het oog lopende en de bijzonder onderscheidende karaktertrek van Efraïm schijnt geweest te zijn dat hij een afwijker was. Want we lezen in hoofdstuk 4 vers 16, Israël is onbandig als een onbandige koe. In hoofdstuk 14 vinden wij deze belofte aan hem toegezegd: ik zal hun lieder afkering genezen en ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Ten tweede, deze afwijkingen van Efraïm waren de dadelijke oorzaken van al zijn andere snode verkeerdheden. Vandaar was hij een afgodendienaar. Want hoofdstuk 4, Efraïm is vergezeld met de afgoden. Afgoderij is de bron van afwijkingen. Want zodra wij de springader des levende waters verlaten, houden wij onszelf bakken uit, gebroken bakken die geen water houden. Zodra lopen wij in onze begeerten de afgoden niet na, of de afwijkingen beginnen. En wanneer de afwijkingen eerst vat op ons hebben, maken zij krachtige voortgang. Ten derde, een andere trek ten aanzien van Efraïm in dit boek opgetekend was, dat hij zich vermengde met de wereld. Hosea 7, Efraïm die verward zich met de volken. Hij was verstrikt geworden in de wereld. Hij had het gezelschap van Gods volk verlaten. En hij was met hen die geen vreze Gods voor hun ogen hadden in nauwe betrekking geraakt. En zo was zijn hart verhard en zijn conscientie verstokt geworden. En hij was gelijk aan een koek die niet is omgekeerd. Welk een verbazend en treffend zinnenbeeld. Hij was in alles niet enkel deeg, dat door de hand van God gekneed was. Hij was ook in zijn geheel geen brood, zodat het goed bruikbaar voedsel kon zijn. Maar hij was aan de ene kant verbrand en aan de andere kant was hij nog deeg. Hij was nog goed voor God, nog voor de mensen. Hij voegde niet bij de wereld en evenmin bij de kerk. Vreemden, zegt ons het 9e vers, verteren zijn kracht en hij merkt het niet. Daar was, om mij zo eens te uitdrukken, een verborgen opdroging in zijn gestel. Hij was zo verstrikt in de wereld en zo in het zin en zienlijke verward, dat deze vreemden als een kwaal in zijn levensbestaan al zijn krachten verteerden. Ook is de grauwigheid op hem verspreid. De krachten zijner jonkheid waren verdwenen en zijn aangezicht vertoonde de rimpel des ouderdoms. En evenwel, hij merkte het niet. Deze enkele trekken, die ik zo de tijd het mij toelaat, met velen zou kunnen vermeerderen, bewijzen ons dat het karakter van Ephraim deze kenbare trek had, dat hij een afwijker was. Zijn hart was, gelijk zovelen van des Heeren volk, door de bedriegelijkheid der zonden verhard geworden. Het weinige gevoel dat hij nog bezat, was slechts voor een ogenblik en voorbijgaande, gelijk een morgenwolk en vroegkomende dauw. Zodat de bedeling van Gods voorzienigheid ten goede en de oordelen zijner gramschap ten kwade op hem weinig uitwerking hadden. En daarom zegt de Heer in de woorden van onze tekst, wat zal ik u doen, o Ephraim? De Heer spreekt hier in de taal van een tedere vader. Bijvoorbeeld, een vader heeft een losbandige zoon die opwast, zijn eigen wegen gaat en over wie de vader zijn oorspronkelijke heerschappij verloren heeft. Om zijn vorige gezag te herwinnen, ontvangt hij hem met de grootste tederheid, maar dat heeft geen uitwerking. Hij neemt strengere maatregelen te baat en ook deze zijn vruchteloos. Soms houdt hij zich van verre, maar dat verandert de weg zijn zoons niet. En dan is hij weer vriendelijk, maar ook luistert de zoon niet naar deze vaderlijke stem. En hoewel de zoon soms enige bewegingen in zijn gemoed mag gewaar worden en het plan heeft om zijn losbandig en tegen zijn vader rebellerende leven te veranderen, het is een morgenwolk die weldra weer verdwijnt. Ja, vaderlijke beloften en bedreigingen, ze zijn allen vruchteloos. En nu is de vader radeloos en hij zegt, wat zal ik met hem doen? Wat zal ik meer aan hem beginnen? Welke weg ik ook met hem insla, welke middelen ik beproef, ze zijn allemaal vruchteloos. Hij is en blijft altijd dezelfde weerspannige zoon en alles wat ik doe, het schijnt van geen uitwerking te zijn. In deze zin zouden wij de woorden van onze tekst een redetwist kunnen noemen. Alsof God met Ephraim redeneerde, de zaak overdenkende en zei, wat zal ik vervolgens nog beginnen? Welke weg zal ik nu inslaan? Maar daar is een andere mening van het woord, de welke ik mijns inziens mogen opnemen, zonder de oorspronkelijke betekenis geweld aan te doen, en die is een vraag. Wat zal ik u doen? Zeg mij wat het zal zijn, en ik zal het doen. Wanneer wij dan onze tekstwoorden beschouwen, wat zal ik u doen, o Ephraim? Eerst als een redetwist en vervolgens als een vraag, dan mogen het zijn tot onze stichting, onder de genadige voorlichting des Heilige Geestes, nadat Hij het met kracht tot onze harten zal brengen. Ten eerste dan, wat zal ik u doen, o Ephraim? Wij moeten niet veronderstellen dat wanneer de Heere deze vraag aan Ephraim doet, hij dan onwetend is, welke weg ook in te slaan, want de Heere zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Maar de Heere spreekt hier met Ephraim gelijk een mens met zijn naaste spreekt, want die redeneertrant die vinden wij overvloedig in des Heeren woord opgetekend. Hij verwaardigt zich om de taal der mensen op zijn heilige lippen te nemen. En zo lezen wij dat hij spreekt van zijn armen, of zijn handen, of zijn oren, of andere delen van het menselijke lichaam. Zo ook hier neemt hij de taal der mensen aan, alsof hij in twijfel stond wat nu verder te beginnen. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Maar helaas, wanneer wij in die afwijkende staat verkeren, en ik zou die man wel eens willen weten die hier niet diep schuldig voor de Heere staat, die schijnt ons niet van de Heere zelf te kunnen bewegen. Wij kunnen zware verdrukkingen hebben, maar deze brengen op zichzelf ons niet nader tot hem. Zij maken vaak de opstand van onze harten nog groter, maken ons schemelijk en knorrig en vermeerderen onze natuurlijke verkeerdheden. Zo lezen wij bij Jesaja 57, ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid en ik sloeg hen. Ik verbergde mij en was verborgen, evenwel gingen zij afkerig heen en in de weg huns harten. Gelijk een halstarrig kind door de roede van zijn ouders eer verbroken dan veranderd kan worden, zo kan God in de weg zijner voorzienigheid ons door beproeving en verdrukking als vermorzelen, maar onze harten zullen, buiten zijn onwederstaanbare genade, niet verbroken worden om in boetvaardigheid en goddelijk berouw voor hem neer te vallen. Zo ook aan de andere kant kunnen Gods gunst bewijzen, zegeningen en weldaden in de weg zijner voorzienigheid ons niet van onze afwijkingen terugbrengen. Al gaf hij ons de begeerte onze harten in het natuurlijke, al gelukten ons ook al de voornemens die wij opvatten. Het zou op zichzelf ons niet spenen aan de afgoden, nog ons doen uitroepen, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Daarom, het zij de storm des tegenspoeds blaast, of de zon des voorspoeds in het aangezicht schijnt, de afwijker gaat steeds zijn snode weg en verandert de verkeerdheden zijns harten niet. Doch, daar is ook nog een andere betekenis in de woorden van onze tekst, en dat is een vraag of een onderzoek, hetwelk het bijzondere oogmerk mijner overdenking zal uitmaken. Het is alsof dat de Heere zei, kom Efraïm, kom tot mijn troon, zeg mij, vertel mij alles wat in uw hart is. Verklaar mij ongeveinsd en vrijmoedig al uw zielsbehoeften, die gij begeert vervuld te hebben. Zeg mij, vertoon mij al uw begeerten die zich in uw binnenste verheffen en opdoen. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wanneer de snode afwijker slechts maar een kleine vertedering ontvangt, en de Heere vertedert hem soms, gelijk wij in hoofdstuk 14 lezen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Wanneer de dauw des geestes in het hart van de afwijker valt, dan vermurmt, vertedert en verbreekt hij hem. Want de heling zijner afwijkingen geschiet niet anders dan wanneer de Heere zijn hart geheel vermorzelt. En wanneer hij dan Efraïm voor zich roept en vraagt, wat zal ik u doen? Welk een lang en breed smeekschrift heeft Efraïm dan niet in te leveren? Want wil de koning zijn oor aan hem lenen, zo stort hij zijn ganse hart voor hem uit. En mag hij bevoorrecht wezen om zijn ganse ziel voor den Heere uit te storten, dan is het niet te verwonderen dat hij een uitgebreid verzoek en een groot smeekschrift voor de goddelijke majesteit heeft neer te leggen. En is het niet zoet en aangenaam toegang tot de Heere te hebben in het gebed? Indien gij iets van dat toenaderen tot God weet, zo hebt gij de verborgenheid der levende godzaligheid ook in uw ziel gevoeld. Welk een aangenaam voorrecht in de verhoorzaal toegelaten te worden en de tegenwoordigheid des konings te mogen genieten. Er komen tijden en stonden wanneer wij onze harten voor de Heere kunnen openen en hem alle begeerten en behoeften die drukken en branden in onze gemoederen, mogen blootleggen. Het zijn inderdaad zeer zeldzame tijden, doch bij uitnemendheid zoet en zalig, als zij ons vergund worden. En als de Heere onze harten pleitende voor hem doet zijn, zo heeft hij een oor om ons te horen, en wanneer hij de weg ontsluit om tot hem te gaan, zo zal hij ook iedere begeerte door de Heilige Geest in ons gewrocht genadig vervullen. Doch om tot de zaak zelf te komen, laat ons de woorden van de tekst nader beschouwen als een vraag van God aan de ziel. Wat zal ik u doen? Wat verlangt gij? Zeg het mij, en het zal u geschieden. Laat ons dan met die arme afwijker tot de troon der genade gaan Laat ons, zo de Heer ons geliefde bekwamen met hem, den Heere in alle eenvoudigheid en nederigheid en oprechtheid vertellen, wat hij met en voor ons behoeft te doen. Wanneer de Heere aan Efraïm een open mond in het begeren schenkt, is het een behoefte dat zijn zonden mochten vergeven worden door de heling zijner afwijkingen. Wij lezen immers bij Jeremia 50 dat de Heere gesproken heeft: ik zal ze dengene vergeven die ik zal doen overblijven. En daarom zei Efraïm, ook Hosea: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Het kan ook niet anders, want wanneer wij gevoelen wie wij zijn en tot hiertoe geweest zijn, als wij in onze conscientie ontwaren, welke snode ellendelingen, welke verachtelijke rebellen, welke vuile monsters wij zijn, en hoe wij dag aan dag en uur aan uur met alles wat afzichtelijk en ijselijk is bezoedeld zijn. Wanneer wij een oog hebben gekregen op de reinheid en de heiligheid van Gods natuur, o, hoe verlangende zijn wij dan naar de openbaarmaking en de toepassing aan onze conscientie, dat onze zonden genezen en vergeven zijn. En wanneer de Heere dan tot de ziel zegt: wat zal ik u doen? Wat is uw vurigste begeerte? Dan zou het antwoord zijn dat mijn afkerigheden genezen, dat mijn zonden vergeven, dat al derzelfde verzwarende omstandigheden uitgewist mogen worden, dat mijn ongerechtigheden achter uw rug in de zee geworpen en mijn ziel gewassen worden in die fontein, welke er geopend is, voor de zonden en de onreinigheden. En als de ziel bekwaam gemaakt wordt om deze bede voor de troon neer te leggen, dan is de vergeving reeds in enige mate geschonken. Zodra de ziel in het geloof vraagt, ontvangt zij ook in het geloof de kracht om in het geloof pleitende te zijn. Het brengt het genadige antwoord ten neer. Hoe treffend was dit in de zaak van Jesaja en met Daniel. Als de Heere dus in de tekst zegt: wat zal ik u doen, o Efraïm? Dan zegt hij tevens: doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Maak uw verzoeken diep en wijd. Eis beneden in de diepte en boven uit de hoogte. En zeg mij wat gij behoeft. Nu, mijn vrienden, neemt dit aan tot uw troost. Ik kan dit door de vrijmachtige ontferming van Jehovah met zekerheid bepalen. Ik vertrouw dat ik van hetgeen ik daar zei iets op een geestelijke en bevindelijke wijze ondervonden heb. Als de Heere uw zielen beweldadigt met een zoete toegang tot zijn genadetroon, o, laat die tijd niet ongebruikt voorbij gaan. Wat zouden wij wel van de schipper denken, die zo spoedig mogelijk de haven zijner bestemming moest bereiken, met goede wind en dienend tij zijn anker niet lichtte, of slechts een klein zeiltje ophees, en zo niet zijn meeste voordeel met dat gunstige tij en die goede wind zocht te doen. Nu, zulk een gunstige gelegenheid biedt zich soms aan onze zielen aan. Het koeltje der genade waait de ziel aan, en de vloed des golfs verheft zich, en zullen wij bij zulke zeldzaam voorkomende gelegenheden niet het meeste voordeel ermee zoeken te maken? Wanneer de Heere zich verwaardigt om zijn oor tot ons te lenen, is het dan geen tijd voor ons al onze begeerte hem voor te dragen? Herinner u wat de profeet Elisa tot de koning van Israël zei, toen die zijn pijlen driemaal tegen de aarde sloeg en toen stilstond. De man Gods werd zeer toornig op hem en zei: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toegeslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Had hij voortgegaan met zijn pijlen tegen de aarde te slaan, hij zou een volle zegepraal verworven hebben. En daarom werd de profeet toornig op hem toen hij stilstond. En zo is het soms ook met ons. Wanneer de Heer ons een kleine toegang tot hem geeft, dan maken wij daar dat gebruik niet van het welk hij wel begeert. De Satan die werpt zijn vurige schichten in ons hart, een wereldse omstandigheid verbijstert ons gemoed, een vuile inbeelding verheft zich in ons binnenste en in plaats van de duivel weerstand te bieden, opdat hij van ons zou wegvlieden, geven wij aan hem toe en ziet, de schone gelegenheid is voorbijgegaan. Het zoete ogenblik is verloren en er kunnen maanden voorbijgaan voordat wij weer der tot de koning, tot des konings oren toegelaten worden. Het zal daarom onze wijsheid en genade zijn, dat wanneer de koelte waait en de vloed mee is, alle zeilen bij te zetten, om zover het mogelijk is te vorderen op de reis naar de haven van eeuwige rust en vrede. Maar laat ons ten tweede voortgaan, wanneer de Heere tot de ziel zegt, wat zal ik u doen? Zou dit dan geen bede van de ziel zijn, Heere, dat gij uzelf aan mij moogt openbaren, dat gij uw hoogheerlijke persoon, uw verzoenende bloed, uw vrijsprekende gerechtigheid en uw stervende liefde in mijn hart bekend maakte? Wanneer de ziel iets van Jezus' liefde kent, heeft zij ook behoefte aan de wegneming van de sluier welke haar gezicht belemmert, opdat zij zonder hindernissen hem die zij lief heeft aanschouwen. Hij, die iets van de schoonheid, de dierbaarheid en de heerlijkheid van het Lam Gods gezien heeft, zal ook behoefte hebben aan een nadere, een waardiger, een zoete en een veelvuldiger gemeenschap en openbaring van zijn genadegevolle en gezegende majesteit. En als dan de ziel bevoorrecht en bekwaam gemaakt wordt om voor des Heeren troon den hoge God te horen zeggen, wat zal ik u doen? Vertel mij uw meest verlangende begeerte. Zal er dan geen kinderlijke verzuchting in de ziel oprijzen, dat hij zichzelf aan ons openbare, gelijk hij zich niet openbaart aan de wereld? Zou niet haar taal zijn, o, dat ik zulk een zoete ontdekking van uw heerlijke persoon en zulk een gezegende openbaring van uw stervende liefde mocht hebben, waardoor ik vereniging en gemeenschap met uw heerlijke persoon mogen deelachtig worden, en nu en voor eeuwig wel gelukzalig zal zijn? Ik ben er zeker van dat wanneer de grote koning het oor aan de ziel leent, zo zal zij behoefte gevoelen om de koning in zijn schoonheid te zien. Wanneer de ziel een toegang tot Jezus verleend wordt, dan zal haar taal zijn, Heere Jezus, ontdek u zelf aan mij, opdat ik u in al uw schoonheid, beminnelijkheid en dierbaarheid mogen aanschouwen. Maar de koning is niet moedig geworden ten derde met te horen, en zijn almachtig oor is niet zwaar geworden om te luisteren naar de vele gebeden en smekingen die bij zulke gelegenheid worden ingediend. Hij houdt nog wat aan met te zeggen, wat zal ik u doen? Zo wij dan ook onder de inwendige leiding, onderwijzing en besturing van de Heilige Geest tot des konings gehoor worden toegelaten, zal één bede van dat lange verzoekschrift ongetwijfeld deze zijn. Maak door uw ontferming mijn conscientie teder in uw vrees. Als de conscientie teder is, dan zullen wij beangst zijn tegen hem te zondigen. Wij zullen begeren hem te behagen. Wij zullen wensen zijn beeld gelijkvormig te zijn en zijn gelijkenis op ons gestempeld te hebben. Wij zullen ons van alles dat hij haat willen afwenden en dat hij bemint willen aankleven. Als de Heer ons daarom tot zich doet naderen en vraagt, wat zal ik u doen? Dan zal de ziel antwoorden, Heere, maak mijn conscientie teder en mijn hart week, dat uw vrezen steeds mijn beoefening zijt. Laat mij niet blind zijn voor het kwade en het snode van de zonde, en voor de beminnelijkheid en de waardigheid der heiligmaking. Doe mij de strikken die de Satan mijn voeten spreidt, klaar opmerken, en dat ik mij, door uw barmhartigheid en genade, daar zorgvuldig voor mijt, bewaar mij voor iets te doen dat u mishaagt, en laat mijn gedrag, mijn wandel en omgang voor u en de mensen zo ingericht zijn dat het u wel behagelijk zij. Ik ben er ten volle van overtuigd dat, wanneer de Heere de ziel vraagt, wat zal ik u doen? Dan zal de bede om een tedere conscientie een van de eerste begeerten zijn, die zij aan hem voordraagt. Was dit ook de bede van Jabes niet, en de Heer heeft het nodig geacht, dezelfde ter onze onderrichting te beschrijven. Indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte. En was het ook hierin niet dat God liet komen wat hij begeerde? Voorts ten vierde, als de Heere tot de ziel zegt, wat zal ik u doen? Dan zal het antwoord zijn, Heere, geef dat ik gemeenschap met u mogen oefenen, dat ik weet wat het is met u te spreken en met u te wandelen, gelijk een man met zijn vriend wandelt, dat mijn ziel als het ware tot u omhoog stijgt, om een heilig verkeer met u te genieten, opdat zij weet wat het is in een zoete en hemelse gemeenschap met de koning der koningen te verkeren. Welke onderhandeling is met deze te vergelijken? Wij gaan de wereld in, en wat geeft ons de onderhandeling en het verkeer met haar? Het maakt de conscientie beangst, het hart verhard, bezoedelt het gemoed en vervult ons met alles wat zinnelijk en vleeselijk is. Wij gaan onder de dode belijders. En wat geeft ons het verkeer met hen? Zij doet ons opzwellen in hoogmoed en verwaandheid en zendt ons dor en onvruchtbaar heen. Gaat maar onder de kinderen van God, en wat vindt gij in derzelfde omgang? Ach, menigwerf, lichtvaardigheid en beuzelingen, ik zeg niet dat gij dit altijd bevinden zult, want soms kunnen zij ons tot licht en leven, kracht en sterkte en vertroosting zijn. Maar dikwijls slaan ons de liefste vrienden wonden, deze kwetsen ons gemoed, en geen delen hun vleeselijkheid en dodigheid ons mee. Maar wat hebben wij als wij bekwaam gemaakt worden met hem te onderhandelen van den Heere te verwachten? Enige gelijkvormigheid aan zijn beeld, enige kracht uit zijn tegenwoordigheid, enige mededeling van licht en leven van dien in welken alleen alle licht en leven eeuwiglijk woont. En zo uw ziel iets weet van dat uitgaan uit de wereld, en gelijk de Heere zegt, gaat heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamers en sluit de deuren naar u toe, indien gij bij bevinding die roepstem des Heren verstaat en weet wat het is, de deur gesloten hebbende, het hart voor hem uit te storten, dan zult gij het mij ook zeker toestemmen, dat 5 minuten gemeenschapsoefening met den Heren van leven en heerlijkheid aangenamer en voordeliger zijn, dan uren achtereen met de heiligste en hoogst begenadigste zijner kinderen te onderhandelen. Ten vijfde wederom, want wij zijn de lijst onzer beden nog niet ten einde, als de Heere dan zegt, wat zal ik u doen, dan zal het antwoord zijn, Heere, breek elke strik die mijn ziel gespannen wordt, verlos mij van iedere verzoeking, die mij zo licht afzwervende voet gelegd wordt. Verbreek al de afgoden die zich tussen u en mij verheffen. Neem alle onoprechtheid, geveinsdheid en bijgeloof weg. Reinigt en ontledig mij van alle eigen gerechtigheid en van de hatelijke heerschappij van alles dat u naar kroon en scepter steekt. En denk niet dat het de Heere niet wel behagelijk zou zijn als wij hem vragen om deze dingen in ons en voor ons te doen. Zulke en dergelijke begeerte doet de ziel niet dan door de werking van hem, die ze ook denkt te beantwoorden. Hij ontsteekt zelf eerst die begeerte die hij voor heeft om te vervullen. En daarom kan het hem niet vertoornen, zo wij datgene van hem vragen wat hij ons zo graag geeft. Het geroep des nederigen is hem welgevallig. En wanneer wij enigermate in gemeenschap met den Heere verkeren, dan ontroont hij deze afgoden, verbreekt de strikken, doet de verzoekingen ontkomen, maakt ons oprecht en nederig voor hem, en reinigt ons van die allerellendigste verwijnstheid waar onze harten zo vol en overvloeiende van zijn. Maar ten zesde, als de Heere wederom vraagt, wat zal ik u doen? Zo zal een ander verzoek zijn, dat ik het leem en gij de pottenbakker mocht zijn, dat ik op een gevoelige en bevindelijke wijze het werk uw handen mogen wezen, dat ik uw wil mogen weten en doen, dat ik enigermate uw beeld gelijkvormig worden, en uw genadige vingers in mij het willen en het werken, naar uw vrijmachtige welbehagen mogen werken, opdat ik zo mogen weten en gevoelen een vat der barmhartigheid te zijn, bekwaam tot gebruik des Heren. Als de mens daartoe gebracht is, dan ontvangt de inwendige hoogmoed de doodsteek. De vrije wil geeft de geest. Mensen werken oefening, feilen als nietige beuzeling. En de ziel ligt zonder enige hulp of kracht voor de Heren. En totdat de vrije wil, eigen gerechtigheid, menselijke vermogens en verdiensten zijn opgedroogd en verwelkt, totdat zij de geest hebben gegeven, kunnen zij nooit tot die plek komen waar wij het leem en God de pottenbakker is. Of kan het leem zichzelf tot een vat formeren? Kan het zichzelf fatsoen en gedaante geven? Kan het zichzelf van de plaats begeven en een vat worden, hetzij ten gebruik of tot sieraad? Immers nee. Nu evenzo min kunnen wij onszelf ter heerlijkheid bekwaam maken of ons de vaten ter ere bereiden. Indien de Heere ons deze gewaarwording in onze zielen geeft, ons zoetste voorrecht, ons lievelingsgenot is, neem om leem te wezen, de vrije wil, eigen gerechtigheid, menselijke wijsheid en vermogens geven wij gane aan de Farizeeën en zeggen heen en uit, heen en uit. Laten zij er hun voordeel mee doen, maar wanneer de Heere onze zielen tot hem doet naderen, en ons in nederigheid en verbrokenheid voor zijn troon doet kruipen, dan gevoelen wij dat wij niets zijn, zo hij het ons niet maakt dat wij niets hebben, dat hij ons niet geeft dat wij geen goeds hebben, zo hij het niet in ons werkt en dat wij geen werking in ons bevinden, zo hij het niet in ons en voor ons doet. Hier te zijn en hier te liggen is het leem te zijn. En gewaar te worden dat de Heere in ons werkt heilige begeerte, vurige verzuchtingen, verborgen uitroepingen en daden van geloof, hoop en liefde. En te gevoelen dat Hij dit alles uit vrije genade geeft en wrocht. En dat Hij alleen in en voor ons werkt. Dat is Hem als de pottenbakker te bevinden. En dit is gebracht te zijn tot de aangenaamste, de zaligste. Maar ook tevens de vernederendste plek waarop de ziel komen kan. Er zijn hier misschien sommigen tegenwoordig die ten hemel denken te gaan, door vleeselijke godsvrucht, aangeboren heiligheid, eigen krachtsinspanning en natuurlijke wijsheid. Maar ik verklaar u plechtig dat gij u jammerlijk teleurstelt. Geloof mij, zulk een weg naar den hemel is enkel misleiding, bedriegerij van de Satan. Het gebroedsel van onze diep onreine en eigen gerechtige harten. In de dingen Gods vinden wij geen natuurlijke krachten of menselijke wijsheid, want wij zijn en hebben niets dan dat God ons geeft en geestelijkerwijze in ons werkt. Daarenboven zal de kennis en de bevinding van des mensen ellende en Gods genade in de mens niet tot het zondige voeren. Integendeel, het zal hem hemelsgezind, dood voor de wereld, vol liefde tot God en het volk van God maken, tot het welk de mens met al zijn krachten en oefeningen bij mogelijkheid nooit komen kan. Ten zevende dan, wat zal ik u doen, o Efraïm? De meesten van des Heren kinderen hebben een bijzondere behoefte die zij vervuld wensen te hebben, of een bijzondere verzoeking waar zij van verlost wensen te zijn. Sommigen van het volk des Heren zouden, wanneer zij al hun begeerten in één bede den Heren voorstelden, zeggen dat de vergeving van mijn zonden aan mijn conscientie verzegeld worden. Anderen zouden hun begeerten ineens te samenvattende gebracht willen zijn in de genietingen van de vrijheid des evangelies. Weer anderen, al hun begeerten in een bede tot de troon der genade zendende, zouden tot hun ontfermen zeggen: verlos mij van die bijzondere verzoeking, of verschoon mij van deze of gene bijzondere verdrukking. En weer anderen zouden uit een bijzondere beproeving of benauwdheid gered wensen te worden, die hen bij tijden tot in het stof vernederen. Wanneer de Heere de ziel maar bekwaam maakt om voor hem in het gebed te verschijnen, en hem bekend te maken, wat arbeid er in hun harten is, o, Dan is het alsof dat de Heere zei, vrees niet mij uw toestand bekend te maken. Ik weet alreden uw behoefte en begeerte, en ik heb de macht om te kunnen, en ik ben bereidwillig om u te willen helpen, en zal daarom u uw begeerte geven. Wat zal ik u doen? Zeg het mij, vrij, onbeschroomd, wat moet het wezen? De Heere bemoedigt en bekwaamt een ieder die hij alzo tot zich trekt, om hem te vertellen wat hij meest nodig heeft. En wanneer hij zo tot hem mag naderen, dan is het gebed reeds half beantwoord. De zegen waar de ziel behoefte aan heeft, is reeds op weg en snelt in zijn gang tot de ziel. Doch welke zielsgestalte is reeds noodzakelijk, voordat wij de Heere de voornaamste behoeften onze ziel kunnen voorstellen? Voordat wij hiertoe komen, moeten wij aan alle volmaaktheid een einde gezien hebben. Wij moeten van het zien en steunen op de gerechtigheid van het schepsel afgebracht zijn. Onze sterkte moet in zwakheid, onze wijsheid in dwaasheid en onze kennis in onwetendheid gekeerd zijn. En alles wat wij meenden te zijn en waarop wij met hoovaardigheid neerzagen, moet verwelken en aan een nachtgezicht gelijk worden. Hij die op een gevoelige en een geestelijke wijze in Jezus wil opstaan, moet in zichzelf neerzinken te midden van de puinhopen van het schepsel. Alle godsdienst, alle oefening, alle toevlucht, alle hulp en hoop van het schepsel moeten opgehouden hebben te bestaan, voordat wij in goddelijke oprechtheid en geestelijke eenvoudigheid voor den Heere kunnen komen, om hem te smeken, dat hij in ons datgene werken, het welk wel behagelijk voor zijn aangezicht is. En dit is ook de grote reden waarom zo weinigen van ons weten te spreken van gebedsverhoringen. Veel christenen gaan daar al biddende, zuchtende en begerende jaar uit jaar in heen, zonder dat zij een klaar en een duidelijk antwoord ontvangen. Het is omdat die gebeden en begeerten halfhartig zijn, dat is, onze harten zijn niet recht voor God, ze zijn gelijk Efraïms koek. Zij moeten omgekeerd worden, zij komen niet uit het hart. Onze vleeselijke godsdienst is niet ten volle verbroken, niet ondersteboven gekeerd, niet in verwarring gebracht, niet in een bedelaarsgestalte veranderd, niet in een volkomen onvermogendheid vernietigd. Wij lezen in Gods woord, en als zij niet hadden om te betalen, welk een staat schold hij het hun beiden kwijt. Maar al te veel van Gods volk zijn gelijk de dienstknecht, waarvan wij bij Matthäus lezen, die tot zijn Heer zeide, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. De meesten van Gods kinderen beproeven in het eerst een verdrag met hun grote schuldeiser te maken, gelijk iemand die in het wereldse achteruitgaande liever met 5 schellingen in het pond zijn schuldeiser betaalt, dan dat hij bankroet zal gaan. Maar zolang wij bij God nog een penning op het pond te betalen hebben, blijft de gehele rekening voor ons open. Gelijk Jozef Hart zegt, Gena verheerlijkt zich, bedelarm te komen. Het verliezen zet de ziel in het ruime winstgenot. Wordt op de grote lijst 1 meid van u vernomen, gij hoeft geen volle gunst, geen kwijtschelding van God. Maar velen van Gods kinderen die dit nooit ondervonden hebben, vrezen tot deze plaats te komen. Ze zijn gelijk aan zo menig achteruitgaande winkelier, die zijn zaken niet eens recht durft te beschouwen. Hij wil maar geld tegen een overgrote interest lenen, een pand geven of iets anders doen om zijn afnemende krediet op te houden. Maar ten laatste stort hij in 1, 10 maal zo'n grote nederlaag dan zo hij zich in het eerste had overgegeven. Zo is het ook met sommige levend gemaakte zielen. Zij willen hun nietswaardige krediet steeds ondersteunen door van anderen goede denkbeelden en gevoelens te ontlenen. Zij doen beloften, nemen besluiten en voornemens en nemen elke oefening en aanslag te baat om toch maar die lelijke bedelaarsgestalte te ontlopen. Maar vroeger of later komen al die verbintenissen terug en zij zijn alle verbroken en geschonden. God kan hen niet aannemen tenzij zij als in het eerst, als een gans verdorven, onvermogende en ten eenenmale hulp en radeloos voor hem verschijnen. En worden zij hier gebracht, dan hebben zij een geheel ontslag te wachten. De schuld is betaald en wanneer de Heer Jezus zijn stervende liefde aan hun zielen openbaart, dan delen zij in de genieting van een volle kwijtschelding. Het is evenzo in de genade als in de natuur. Niets te hebben, bedelarm te zijn, van de gaven van anderen te leven. Dat doet de marszeilen van onze hoogmoed strijken. Niets in ons te hebben, om erop te steunen en te vertrouwen. Laat de ziel slechts ene schrede van de hel te zijn. Alles in ons te slechten, af te breken en te vernielen, is de muren omver te rukken die ons beveiligen van niet in de diepte neer te storten. Maar het is de waarheid voordat al het eigen niet is ontroond, voordat alle gerechtigheid, krachten, oefeningen en godsvrucht van het schepsel niet is tot niet gebracht, kunnen wij niet gaan in de kracht, de gelukzaligheid en wezenlijkheid van Christus Koninkrijk. Wij zijn met onze versierselen niet bevoegd om een gast aan die bruiloftstafel van het avondmaal des lams te zijn. Wij zullen ons nooit tot de schatten der vergevende liefde begeven, of een begeerlijke blik op de rijkdom van het bloed der verzoening werpen, of de heerlijkheid en de schoonheid van een vrijsprekende gerechtigheid gevoelen, of die afgod van onze natuurlijke godsdienst moet van zijn plaats gerukt en vermozzeld zijn. Wij kunnen vol hoogmoed en verblijd, als wij zijn, van nature met onszelf, Jezus in die hof Gethsemane niet volgen, noch het lijden, het kermen, de folteringen en het bebloede lichaam van Gods Zoon met de ogen des geloofs aanschouwen, ook zullen wij de wonderlijke verborgenheid van de Immanuel, de Godmens die aan het kruis leed en stierf, niet aan de voet des staaks heilbegeerig omhelzen. Zolang wij onze ogen gevestigd houden op onze fariseese godsdienst, onze vleeselijke en eigen godsvrucht en oefeningen, hebben wij geen ogen om Jezus te zien, noch oren om zijn stem te horen. Want wij zijn over het algemeen zo met onszelf ingenomen, dat de Koning der Koningen voor ons geen beminnelijkheid heeft. Hij is ons slechts een wortel uit een dorre aarde, en daar is geen gedaante noch heerlijkheid aan hem, zouden begeren. Maar wanneer wij een gezicht krijgen van onze, wat zal ik zeggen, lelijkheid, van de verbastering, de ontaarding en de afzichtelijkste werkingen van onszelf, dan zien wij ook hoe onmogelijk het is dat wij met onszelf voor den Heere kunnen bestaan. En wanneer wij de vernielde en rampzalig bedorven toestand van onszelf gevoelen, dan beginnen wij ook gewaar te worden welk een heerlijke zaligheid en overeenkomstig de raad en het voornemen Gods is vervuld geworden. Wij zien dan hoe de Heere van leven en heerlijkheid van den hemel is neergedaald, opdat hij ellendigen, die nooit tot hem konden opklimmen, zaligen zou. Hoe hij vergiffenis schenkt aan doodschuldigen, die geen gerechtigheid van zichzelf bezitten en schatten van zijn stervende liefde en opgestane heerlijkheid opende voor hen, die buiten hem gans verloren en verwerpelijk zijn. Als dit aan de ziel ontdekt wordt, dan omhelst het geloof het als de grote verborgenheid der godszaligheid. De hoop werpt hier haar anker uit, gaat tot het binnenste van het voorhangsel, en de liefde gaat uit tot Jezus en omhelst hem met toegenegen armen, om zulk een stervende liefde, als welke de Zoon van God aan het kruis van Calvarië ten toon spreidde. Deze bevinding stelt de zondaar op zijn rechte plaats. Zij vernedert hem in zijn gewaarwordingen, brengt zijn ziel ten onder en verbreekt het tot niets. Maar ook verhoogt zij de Heer Jezus in zijn genegenheden. En hij wordt in zijn conscientie geopenbaard als zijn alles in allen. Nu begeert hij niet anders dan hem te leven. En hij wenst met hem in alles te sterven. En gevoelt de kracht van de woorden des geestes door Paulus in Romeinen 14 beschreven. Het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Sta mij nu nog toe om, het gebed te samenvattende, de twee volgende grote waarheden voor te stellen en dat de Heere naar zijn grote barmhartigheid dezelfde aan onze conscientie toepassen en verzegelen. Er zijn in de school van Jezus Christus voornamelijk twee grote lessen te leren, en alle goddelijke onderwijzingen kunnen daaronder geteld en gerekend worden. De ene is door de onderwijzing des Heilige Geestes te leren wat wij van nature zijn, zoals te zien en te gevoelen het uiterste verderf en de algehele ellendigheid van ons eigen zelf, en de volkomen bedelaarsgestalte, de zwakheid, de hulpeloosheid van het schepsel in de dingen Gods. Dit is de eerste grote les der goddelijke onderwijzing. Deze les hebben wij dag aan dag te bestuderen. Het is hiermee, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Dit gedeelte van de goddelijke onderwijzing hebben wij schier dagelijks door te gaan, soms tijds in zeer pijnlijke diepte neer te zinken onder een besef onze verdorven natuur. De andere grote les der goddelijke onderwijzing is den enige ware God te kennen en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Te weten wie en wat Jezus is en te kennen de kracht van zijn verzoenend bloed tot reiniging van de schuldige conscientie. De uitgebreidheid van zijn rechtvaardigende gerechtigheid, om van alle zonden vrijgesproken en ontslagen te worden. De verborgenheid van zijn stervende liefde om de hardigheid des harten te verbreken en daar te stellen een liefde tot hem, en door de ogen des geloofs zijn heilige, wandelend en leidende beeld te aanschouwen, om hem enigermate gelijkvormig te zijn en in ons zijn beeld te bevinden. Door deze twee gedeelten der goddelijke onderwijzing maakt en houdt de Heilige Geest de kinderen Gods nederig. En al de onderscheidende bedelingen van Gods voorzienigheid, het zij beproevingen, verzoekingen of verlossingen, alles wat wij, het zij in het natuurlijke of in het geestelijke, hebben door te gaan, in één woord, de ganse loop der omstandigheden waardoor een kind van God zich ziet omringd, zijn allen daartoe ingericht dat zij hem leiden zouden. Het zij tot een diepe kennis van zichzelf of tot een uitgebreidere kennis van Christus, om hem, onder welke leiding ook, te vernederen, opdat de Heere van leven en heerlijkheid verhoogd zou worden. En dit brengt dan ook mee dat der ziel alle dingen zullen medewerken ten goede. En dat iedere gebeurtenis in Gods voorzienigheid en al de bedelingen zijner genade gericht zijn en eindigen tot eeuwige heerlijkheid van een drieënige God. Ik herhaal het, al de bedelingen en onderwijzingen des geestes gaan volgens deze regel en strekken tot het voornoemde einde. En elke onderwijzing, wat wij daar ook onder willen begrepen hebben, en elke bevinding, of wat wij ook voor bevinding houden mogen, die aan deze regel en aan dit einde niet beantwoordt, ons met beschaamdheid des aangezichts in het stof te vernederen en tegelijk den Heere van leven en heerlijkheid te verhogen, om hem met de lof en de eer de ganse zaligheid te bekronen, ik zeg, elke bevinding of ingebeelde bevinding, want daar is ook zoveel ingebeelde bevinding in de gemeente, die hier niet aan beantwoordt, die vloeit niet voort uit de alleen zaligmakende onderwijzing van God de Heilige Geest in het hart. Want zijn verbondsbediening is het uit Christus te nemen en aan de ziel bekend te maken, opdat Christus zou verheerlijkt worden. Zie daar dan het oogmerk van al de bedelingen, leidingen, besturingen en onderwijzingen van de dierbare geest. Zij zullen eindigen in de vertroosting, zaligheid en eeuwige vreugde van al de verlosten en tot verheerlijking van Jehovah, die als Vader en Zoon en Heilige Geest waardig is om te ontvangen alle aanbidding, eer, kracht, prijs, dankzegging en heerlijkheid, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.